Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 271 van de invasie. En ik hoor, Rob, dat jij nog druk door de paparazzen aan het gaan bent voor de situatie op de grond.
Ja, want is, aan de ene kant is dit ingewikkeld, aan de andere kant weer niet. We zien dat de gevechten toch een klein beetje aan het afnemen zijn. Maar toenemen juist rond Bakhmut en in de Donetsk-regio. Dat is dus inderdaad daar waar Rusland toch probeert nog enige vorderingen te maken. We zien steeds meer berichten komen over enorme fortificaties, met name in het oosten. Zelfs langs de Russische grens beginnen die nu te komen. Dat is echt wel interessant. Dus kennelijk zijn de Russen zich daar aan het ingraven en wachten op de dingen die komen gaan. Het wordt de Wagner-linie genoemd, hè, naar aanleiding van die Wagner-groep die daar zit. Die Prigozhin die daar bezig is om te proberen toch in zijn eentje de oorlog bij wijze van spreken te winnen. Heel bijzonder wat daar gebeurt. Troepen die worden verplaatst vanuit Gerson, waar ze op dit ogenblik niet meer zo nodig zijn. Omdat de Russische troepen zich daaruit terug hebben getrokken. Mm-hmm. Die worden dus naar allerlei andere plekken gedirigeerd. Luhansk, Donetsk, Oost-Zaporizhia, daar gaan ze naar toe. En op zich is wel interessant hoor wat er nu bij Gerson gebeurt. Dus je weet, hè, die Russische troepen hebben zich aan de andere kant, zeg maar, aan de oostelijke kant van de Dnieper terug getrokken. Mm-hmm. En we zien nu dat special forces van Oekraïne de Dnieper oversteken om bijvoorbeeld bommen te leggen, mijnen te leggen bij de wegen die gebruikt worden door de Russen. Het is dus niet zo dat Oekraïne al aanwezig is aan de oostkant van de Dnieper, maar ze proberen de boel daar wel te ontregelen. Het zijn trouwens bloedlinke operaties hoor. Dus de taken van special forces, speciale eenheden, die zijn redelijk goed omschreven. Dat is het werven van inlichtingen. Dus eigenlijk gewoon, ja, je zou kunnen zeggen spioneren aan de andere kant van de rivier. Dus het inwinnen van inlichtingen. Maar ook, en dat heet direct action in het jargon, dat zijn operaties om gewoon, laten we zeggen, te kunnen saboteren. Nou, die twee operaties worden daar op dit ogenblik uitgevoerd.
En het gaat om de Bratsvo-vechters, hè, de Oekraïnse special forces.
Ja, dat is een bepaalde,
En die gaan met van die beroemde dinghies, weet je wel, van die rubberboten, gaan ze over de Dnipro. Die proberen dus mijnen te leggen op de wegen waar de Russen rijden. Ja, en wat Rob in het eerst vertelde, er komen dus nieuwe loopgraven, zeg maar, tussen Donetsk en Luhansk in, bij de Siversky-Donetsk-rivier.
Ja. Ja, 120 mijl, dus 200 kilometer lang, inclusief een stuk langs de Russische grens. Nou ja, dat kan er dus echt alleen maar op duiden, jongens, dat ze zich zijn aan het ingraven zijn en dat je dus niet wil dat die Oekraïners je overrompelen. Je moet heel precies weten waar ze komen te liggen en waarom ze daar komen te liggen. Kennelijk is dat dus een gebied makkelijk ook met zwaar materieel te bereiden is. Want anders doe je dat niet over zo'n enorme afstand. Sommige van die dingen, daar hoef je eigenlijk alleen maar van dat soort versterkingen, fortificaties te graven rond wegen. Omdat vervolgens je tanks eigenlijk gewoon op het land zelf niet meer bruikbaar zijn, omdat ze gewoon de grond in zakken.
Ja, dit is dan allemaal verdedigend, maar ik las bij die ultranationalistische mailbloggers dat die nu wel verwachten van generaal Surovikin dat hij het resultaat laat zien voor het opgeven van westelijk Gerson, die troepen dan naar de Donbass stuurt en dan, denk ik aan, toch ook iets veroverd in plaats van alleen maar in de loopgraven zitten.
Ja, want dat betekent dus echt op dat punt dat hij dus dat hij succes moet laten zien, ook in de richting van Poetin natuurlijk, niet alleen maar naar die mailbloggers toe. Maar er moet succes komen om toch iets van een overwinning uit te kunnen roepen. En dat kan op dit ogenblik, zoals we het nu bekijken, alleen maar daar gebeuren.
En ze hebben volgens mij ook een heel klein beetje voortgang, maken ze daar. Hè?
Ja.
En ze hebben dus vandaag en gisteren 400 aanvallen met lucht, met artilleriestukken, hè? In het oosten. En dat, de Amerikanen zeggen dat dat willen de Russen, omdat ze dus dominantie in de lucht willen terugkrijgen. En ze wilden gewoon de Oekraïnse luchthaven weer kapot maken. Weet je, Rob, wat gaat daar gebeuren? Krijgen we consolidatie daar?
Ik denk dat je consolidatie gaat krijgen. Ja, ik denk dat je consolidatie gaat krijgen. Omdat het weer wordt slecht. Het wordt te modderig. Eigenlijk in dat deel ook van Oekraïne. Dus je kan er niet meer makkelijk doorheen komen. Ik denk dat dat een belangrijke verklaring is. Dat men echt de ingezette eenheden winterklaar aan het maken zijn. Mogelijkerwijs kan er dan weer wat gebeuren met als het echt winter is. En er is een hele harde ondergrond. Dan zou je weer zien dat er offensieven kunnen zijn. Maar op dit ogenblik is het toch gewoon even proberen af te wachten wat er gaat gebeuren.
In Zaporizhia is er weer het bekende gelazer, hè? Het is, wordt aan alle kanten wordt het bestookt met een dozijn granaten. De Russen zeggen dat de Oekraïne het doet. De Oekraïne zegt dat de Russen het doen.
Het is in handen van de Russen, hè? Dus dan is het logischer dat het Oekraïne dat doet. Ja. Toch, of niet?
Ja. En Zelensky heeft een videoadres bij de NAVO Parliamentary Assembly. Daar heb ik ooit nog in gezeten. In Madrid. Heeft hij om bescherming gevraagd voor die aanval op Zaporizhia en ook om nieuwe sancties. Ja, dit is wel het punt wat Hugo is wel belangrijk. Is dit gewoon Oekraïne zelf die er loopt door zijn granaat op loopt te gooien erop? Wat is hier aan de hand?
Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat weten we niet. Even afwachten wat de echte informatie is die we daarover krijgen. Dat zou heel goed kunnen.
En dat betekent dus dat ze zijn van off-grid weer en ze zijn dus weer afhankelijk van de diesel. Nou, dat kan opraken. De grootste kerncentrale in West-Europa of in Europa.
Ja.
Nou, gezellig.
Nou ja, kijk, wat er aan de hand is, weet je, dat weten we nooit precies. Dat weten we eigenlijk pas achteraf. Maar we moeten niet doen alsof Oekraïne nooit iets fout doet. Ja, we hebben gezien wat er gebeurd is in Polen. Waar onderdelen van een raket of wat dan ook terecht zijn gekomen, Oekraïne. In dat soort gevechten kan Oekraïne ook zijn eigen kerncentrales raken. En er komen ook steeds meer berichten, ook in de New York Times stond er een groot stuk over, dat Oekraïne ook gewoon oorlogsmisdaden pleegt.
Ja.
Dus door Russen van dichtbij allemaal neer te schieten en ze niet krijgsgevangen te maken. Dus wat dat betreft zijn er natuurlijk ook geen liefietjes.
Er is veel discussie over een filmpje dat de ronde doet online, hè, waar je ziet dat Russen zich overgeven en een moment later zijn ze allemaal dood.
Ja, dat verbaast me ook helemaal niks. Weet je, dat soort dingen gebeuren in oorlogssituaties nooit te rechtvaardigen. Het gebeurt gewoon. Dus ook trouwens niet een verzachte omstandigheid voor Oekraïne, hoor. Om dat maar even heel duidelijk te zeggen. Want je moet je gewoon aan het oorlogsrecht houden. Dit past er niet in. Maar het gebeurt, en dat weten we gewoon, dat dit gebeurt tijdens oorlog.
Frankrijk heeft nog 2 luchtafweersystemen gegeven vandaag.
Ja. Met Polen, die krijgt een luchtafweersysteem van Duitsland.
Ja, ja.
Patriots, dat is niet onbelangrijk, nu we het toch over de luchtafweer hebben.
Ja.
En,
Patriots.
Ja, Patriots. Ja, ja, dat zal totaal geen soelaas bieden tegen het ongeluk dat een week geleden is gebeurd met die afzwaaier van Oekraïne. Maar goed, ik bedoel, het verschaft toch weer enige veiligheid. En als er echt raketten op Polen worden afgevuurd, nou ja, dan zou dat daar toch een mogelijkheid bieden om iets tegen te kunnen houden.
Ja. 45 landen zijn in Parijs bijeen om steun te geven aan Moldova. Moldova is echt een enorme gespannen toestand, hè? Omdat dus de Russische elementen daar constant de straat op gaan en demonstreren. Het is echt een vreselijke situatie in Moldova.
Maar volgens mij ook omdat ze hun energie voor een groot deel uit Oekraïne betrokken. Dus die gaan een hele zware winter tegemoet.
Ja.
En de inflatie is torenhoog. Het is echt.
Nou ja, en omdat die partisanen, of hoe het ook al die separatisme kan je beter zeggen. In Transnistrië, die hebben een belangrijke, misschien wel de belangrijkste energiecentrale gesaboteerd of gesloten. Ja. Waardoor eigenlijk de rest van het land een deel van zijn energie niet krijgt.
Ja. Oké, en dan hebben we nog, Macron zegt dat Rusland allemaal desinformatiepraktijken in Afrika doet. En dat gaat allemaal ten koste van Franse belangen. Dan moet je dus heel erg denken wat in Mali allemaal gebeurd is. Daar is Frankrijk een nogal grote mate weggetrokken. En daar is de Wagner-groep ook heel erg bezig. Hè. Ik bedoel, denk aan Centraal-Afrika. Ik zag laatst een kaartje van Afrika waar die Wagner-groep allemaal actief is. Hmm. Een student schrijft daar een scriptie over. Dat was dus veel meer dan deze drie landen.
Ja, ja.
Dus, hmm. dus echt, maar dat kan ook met betrekkelijk weinig geld. Kan dat ook allemaal, jongens, dat je dat doet, hè? Want ja, die dictators hebben altijd wel een beetje bescherming nodig. En Wagner kan dat dan wel regelen. En vervolgens ga je alle mijnconcessies vragen en al dat soort dingen.
Ja, zeker. Ja.
Nou, wat hebben we dan nog meer?
Ja, misschien nog eventjes. Er zijn allerlei interessante nieuwe berekeningen gemaakt over het aantal raketten die Rusland nog zou hebben.
Oh ja.
Ze hebben, inmiddels hebben ze 400 Iraanse drones afgeschoten. Volgens de Oekraïense inlichting, die is, nou ja, voor wat het waard is, 70% van alle raketten zou nu zijn afgeschoten. Dus dat betekent dat ze nu echt gewoon moeten gaan vertrouwen op de Iraanse import.
Hm.
Er zijn nu ook discussies gaande, dat is wel interessant hoor, of je bijvoorbeeld ook die importen kunt gaan tegenhouden. Dus het transport van die vliegtuigen, van die raketten kunt tegenhouden.
Ja.
Als je nou eens even op de kaart kijkt, dan zou je kunnen voorstellen dat ze door de Kaspische Zee worden vervoerd. Dat zou ik vrij logisch vinden. Russische haven aan land worden gebracht. Maar er zijn eigenlijk door de tekorten die nu beginnen te ontstaan in Rusland, zijn er eigenlijk verschillende scenario's die je zou kunnen bedenken. Je kunt volledig afhankelijk worden van Iraanse, misschien wel Noord-Koreaanse raketten. Dat is mogelijk. Je kan zelf meer raketten bouwen. Lijkt me lastig op dit ogenblik, gezien ook het gebrek aan bijvoorbeeld chips. Maar je kunt nog wel het een en ander krijgen hier en daar op de zwarte markt. Je kunt luchtverdedigingsraketten ervoor gebruiken. Nou, dat is nou niet echt de meest ideale manier van doen. Of je kunt raketten echt in reserve houden. Waardoor je altijd die dreiging overeind houdt. Dat lijkt mij ook een mogelijkheid die je inderdaad wel kunt gaan doen. Dus die Russen zitten toch wel even te puzzelen, denk ik, op dit ogenblik. Ergens in het Kremlin hoe ze dit moeten gaan doen.
Ja. Zouden de Amerikanen durven om in de Kaspische Zee dat zo'n schip neer te halen?
Nee, dan moet je er wel een schip hebben. En de Kaspische Zee is redelijk afgesloten. Dus dat zou dan een ander land moeten doen. Of misschien zou je dat door middel van sabotageacties met special forces moeten doen. Dat ineens per ongeluk zo'n schip gaat zinken. Ik weet het niet. Dat zou inderdaad zeer verbazingwekkend zijn als dat zou gaan gebeuren.
Ja, dat zou wel helpen.
Ja.
Klimaat, Sharm el-Sheikh. Nou ja, ze hebben het hele weekend doorgegaan. En uiteindelijk moest er dus een soort uitruil komen van een de rijke landen maken dan een klimaatschadefonds voor de arme landen. Hè? Mm-hmm. Dat natuurlijk ligt voor de hand, omdat de ellende is geproduceerd door het rijke. En wordt nu met name door de armen betaald, hè? Omdat ze de klimaatcrisis daar het hardste toeslaat. Hè? Nou, wat er gebeurd is, Frans Timmermans zei op zaterdag van, nou, ik wil dat wel doen, zo'n klimaatfonds, maar dan wil ik echt dat we ook veel minder CO2 gaat uitstoten. Dat moet aan elkaar gekoppeld zijn. Mm-hmm. Nou, die koppeling is volgens mij helemaal misgegaan. Omdat China niet beweegt. Nou, Rusland natuurlijk al helemaal niet, die is er ook helemaal niet. Hè? Maar China beweegt op dat punt niet. Amerika had ook nog wel iets toeschietelijker kunnen zijn, geloof ik. En iedereen zegt nu van, nou, het is eigenlijk mislukt, behalve dan dat klimaatfonds. En dan gaan ze kijken allemaal naar volgend jaar, naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is natuurlijk ook weer een olieland, hè? Want de linkse mensen en activisten zeggen, nou, de lobby van de fossiele jongens was erg sterk. Hè? Ik zeg dan zelf, ja, dat begrijp ik allemaal wel, maar ik wil ook graag de komende 3 jaar doorkomen. Dan hebben we nog heel wat fossiel nodig en daarna trouwens ook nog. Hè?
Mm-hmm.
Maar goed, je kunt er op die manier naar kijken. Sommige mensen zijn optimistisch dat het volgend jaar beter komt. En andere mensen zeggen van, ja, luister eens, zolang de wereld uit nazistaten bestaat, hè, nationale regeringen die allemaal eigen belangen hebben, is het natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld om die uitruil internationaal te maken.
Ja, dat is natuurlijk gewoon het hele punt, Arie-Jan. Het lijkt wel alsof die hele discussie over die energietransitie gewoon in een soort vacuüm wordt plaatsvindt. Waarbij er wordt gesproken over wat we moeten bereiken, vergezichten. Daar kan iedereen zich misschien nog wel in vinden. Hoewel ik nu begrijp dat die anderhalve graad, die kan je wel op je buik schrijven. Ja, maar het wordt gewoon nu 2,1 tot 2,9 graden Celsius, die opwarming van de aarde. Waardoor er nog allemaal geweldige problemen zullen gaan ontstaan. En je moet, wil je dit allemaal voorkomen, dan zul je de komende jaren met 50% juist ook moeten reduceren. Nou, zien jullie het gebeuren? Nou, ik niet in ieder geval. Dus dat gaat niet gebeuren. Armere landen die zullen zeggen, we horen ze even, we hebben ook recht op, we hebben ook recht op welvaart. Wij moeten ons kunnen ontwikkelen en daar hoort tot nu toe hoort daar fossiel bij. Want die hele energietransitie is nog niet zo ver gevorderd dat we daar helemaal van afhankelijk kunnen zijn. En die Chinezen die zeggen ook, doen jullie eerst maar wat voordat wij echt helemaal in actie gaan komen. Dus dit wordt gewoon helemaal niks en dit voltrekt zich volgens de wetmatigheden in de internationale betrekkingen dat belangen van landen altijd boven geschikt zijn aan het collectief. Ja. En dat is precies wat je hier op dit ogenblik ziet.
Ja, wat ik wel een beetje hoop is dat, kijk, je zou nu kunnen voorspellen is dat we veel meer stormen gaan krijgen en allemaal ellende. Ja. En daar gaan mensen mee omkomen en het kan zijn dat dat dan weer voldoende momentum geeft voor de regering.
Ja, maar dan ben je te laat, Arend-Jan. Natuurlijk, misschien wel hè, op een gegeven moment, maar we zijn natuurlijk gewoon altijd te laat met dit soort dingen. Dat is altijd het probleem. Iedereen roept altijd, je moet anticiperen, je moet iets voorkomen, maar dat gaat bijna nooit gebeuren in internationale betrekkingen. Het is altijd een geweldig probleem om gezamenlijke actie te kunnen ontwikkelen, omdat landen gewoon uitgaan van nationale belangen. En de eigen bevolking, die moet niet dupe worden van collectieve belangen. Dat is nog nooit zo geweest. Ja, en dan, dan zie je gewoon dat het enorm vertraagt. En dan krijg je een opeenstapeling van compromissen. En dan uiteindelijk is het onvoldoende.
Ja. Ja, sommige wetenschappers spreken ook over tipping points. En daarmee bedoelen ze van, dan ben je dus gewoon te laat, net wat Dropnicht zei. En dan kan je ook niet meer terugkomen.
Ja.
Andere ontkennen dat weer. Het valt me op dat sommige experts toch weer optimistische toon aansluiten. Het is niet disastrous en we kunnen volgend jaar nog stappen zetten. Ik moet het eerst nog zien.
Hoor. Ik moet het ook nog zien. Hoor. Het, wat dat betreft, wij houden ons bezig met internationale betrekkingen. En dat is niet het meest optimistische vakgebied op dit ogenblik om een klimaatcrisis te beteugelen.
Nee. Meer hierover trouwens, voor wie het nog niet had gehoord. Onze uitzending van afgelopen zaterdag met klimaatvoorzitter Kees Vendrik. Over klimaat, Poetin en geopolitiek. Ja, heerlijk.
Ja.
Dank jullie voor nu weer.
Ja, tot morgen.
Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.